Vanavond wilde ik graag een stukje met u doornemen vanuit het Markus-evangelie. Markus hoofdstuk 1 en dan lees ik met u vers 9 tot en met 13. Markus 1 vers 9 tot en met 13. En het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En terstond, toen hij uit het water omhoog opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. Tot zover dit stukje. We hebben de vorige keer heb ik kort iets verteld over het Markus-evangelie. Ik heb verteld dat zoals Lucas altijd bij Paulus te vinden was, was Markus altijd bij Petrus te vinden. Dat Markus eigenlijk de rechterhand van Petrus was. Ik weet ook dat Petrus een analfabeet was. Petrus kon niet schrijven. Petrus die, daar staat letterlijk dat hij ongeletterd was. Markus had zowel een Joodse naam als een Latijnse naam. Hij heette Johannes Markus. En in het huis van zijn moeder kwam de gemeente bijeen. Het was het huis waar Petrus naartoe ging toen hij uit de gevangenis bevrijd werd. In het huis van Maria, de moeder van Johannes Markus. Het huis waar Markus in opgegroeid was, was het centrum van de eerste gemeente. Dus Markus stond heel dicht bij de wieg van de gemeente. Markus was ook een neef van Barnabas. Hij ging ook op zendingsreis. Onderweg is hij afgehaakt, ging weer terug naar Jeruzalem. Er kwam een oneenigheid tussen Paulus en Barnabas. Barnabas die wilde meenemen op zijn tweede reis. En Paulus zegt, nou als je halverwege onderweg teruggegaan bent, dan vind ik het niet raadzaam om hem nou weer mee te nemen. Komt er verbittering tussen Barnabas en Paulus. Paulus die neemt Silas mee en Barnabas die neemt Markus mee. En zo gaan ze het evangelie verkondigen. Barnabas en Markus in Cyprus en Paulus en Silas in Macedonië, Filippi en al deze gemeenten. Markus die was ook bij Petrus toen Petrus in de gevangenis zat. En Petrus die stond eigenlijk, zou terecht staan bij keizer Nero, waardoor hij ook later gekruisigd is, ter dood veroordeeld is. En er heeft Markus als het ware een soort verweerschrift opgeschreven van, ja, over het geloof van Petrus, over dat waar Petrus voor terecht staat. En toen heeft Markus uit de mond van Petrus dit evangelie opgetekend. Het is een van de oudste evangelieën. Zo ongeveer 63, 64 na Christus geschreven. Voor de verwoesting van Jeruzalem. En het is eigenlijk een heel bijzonder evangelie. Matthäus heeft zijn evangelie met name geschreven voor het Joodse volk. Vandaar dat er heel veel Oud-Testamentse aanhalingen zijn. Op dat vervuld werd, wat door de profeten geschreven. Nou, daar hebben die Romeinen helemaal niks aan. Dus je vindt heel weinig aanhalingen uit het Oude Testament in het Markus-evangelie. Het is ook op een heel andere manier geschreven. Markus schrijft dus eigenlijk voor de Romeinen. En met name voor de Romeinen die aan het hof van de keizer zijn. Lucas schrijft zijn evangelie met name voor de algemene bevolking daar in Israël, voor iedereen. En Johannes schrijft zijn evangelie met name voor de gemeente. En Johannes heeft zijn evangelie ook veel later geschreven, pas bij de eerste eeuwwisseling. Matthäus schrijft in zijn evangelie met name over de Heer Jezus dat hij koning is. Hij beschrijft de Heer Jezus als de koning. Daar vind je ook, waar is de koning, de Joden, de wijzen die komen. En het onderwerp koning is heel belangrijk in het Matthäus-evangelie. In het Markus-evangelie ja, gaat het veel meer om Jezus de dienstknecht. De dienstknecht die gekomen is om te dienen. In het Lucas-evangelie wordt de Heer Jezus meer beschreven als de mensenzoon. De Heer Jezus die volledig mens geworden is. En in het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus beschreven als de Zoon van God. Vandaar dat er vier evangelieën zijn die alle vier op hun manier laten zien wie de Heer Jezus is. En met zijn vieren vormen ze een heel mooi beeld over wie de Heer Jezus is. Nou, dat even ter inleiding. Nog iets wat u in dit stukje al heel duidelijk tegenkomt, dat is dat Marcus heel kort van stof is. Het gaat bij Marcus niet om de gelijkenissen die de Heer Jezus verteld heeft, of om de redenen, of dat wat de Heer Jezus geleerd heeft. Het gaat bij Marcus niet om wat Jezus gezegd heeft, maar veel meer om wat Jezus gedaan heeft. En daarom, eigenlijk al de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft, die kun je vinden in het Marcus-evangelie. In het Marcus-evangelie staan heel veel wonderen van de Jezus opgetekend. Wat hij gedaan heeft. Niet zozeer wat hij gezegd heeft, maar wat hij gedaan heeft. Nou, daar zijn die Romeinen ook in geïnteresseerd. Ze zijn niet zo geïnteresseerd in wat hij zegt allemaal. Daar zijn de Grieken veel meer geïnteresseerd in. De Romeinen zijn veel meer geïnteresseerd in wat hij nou echt gedaan heeft. En vandaar ook dat je in het Marcus-evangelie, schrik niet, 42 keer het woordje terstond tegenkomt. Terstond. Een voorbeeld in vers 10. En terstond toen hij uit het water opsteeg. Vers 12. En terstond dreef de geest hem uit. Vers 23. En terstond was er... Ja? Je zou bijna kunnen zeggen, het is een stopwoordje voor Marcus. Maar het laat eigenlijk zien dat dat evangelie als het ware heel samengevat is. Heel kort en krachtig. En... geen tijd verspillen, maar in een hele korte, samengevatte manier probeert Marcus het evangelie ook aan het papier toe te vertrouwen. Maar nogmaals, uit de mond van Petrus. En Petrus heeft dit evangelie als het ware goedgekeurd om het aan de gemeente te geven ter voorlezing. We hebben de vorige keer het laatste stukje gezien hoe Johannes de Doper over de Heer Jezus spreekt. En daarmee wil ik nog heel eventjes beginnen. Als u kijkt in vers 7 en 8 van het eerste hoofdstuk, daar spreekt Johannes de Doper over de Heer Jezus. En waar ik de vorige keer mee eindigde, is dit. Dat je in vers 7, laten we het even lezen. En hij predikt en zei, de naam mij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben nederbukkende los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Ik heb hierachter gezet, Johannes zegt, de Heer Jezus is sterker dan ik. Hij is sterker dan ik. Het tweede, de Heer Jezus is groter dan ik. En ten derde, de Heer Jezus is volkomener dan ik. Want het werk wat ik doe is niet te vergelijken met het werk wat de Heer Jezus doet. Het gaat om zijn kracht, om zijn grootheid en om zijn volheid. En daar getuigt Johannes over als het om de Heer Jezus gaat. Nou, als we nu naar het stukje gaan kijken wat we net met elkaar gelezen hebben, wil ik daar ook een paar dingen over zeggen. Zoals het vierde vers zegt in dit hoofdstuk. Daar staat, na een korte inleiding over Jesaja, dan staat er in vers 4, geschiedde het. Ziet u het staan? Geschiedde het. In vers 9 begint het ook, en het geschiedde in die dagen. Ik heb u dat wel eens meer verteld. Wij spreken heel vaak over de verhalen van de Bijbel. Dat mag in zekere zin wel, maar de Bijbel is waar gebeurde geschiedenis. Het is geschiedenis. En als je over geschiedenis spreekt, dan heb je het over tijd en plaats. Tijd en plaats, dat heeft te maken met geschiedenis. Als het gaat over een tijdsbepaling, dan gaat het over de dagen van Johannes de Doper. En dan hebben we het zo ongeveer over, pak een beet, een kleine 30 jaar na de geboorte van Christus. Dat is de tijd. Waar gebeurt het? Nou, het geschiedde in die dagen waar bij de Jordaan. Er wordt gesproken over Galilea, over Nazareth. Dat zijn plaatsen die er vandaag nog steeds zijn. De Jordaan stroomt nog net zo goed als 2000 jaar geleden. Dus wij weten wanneer het gebeurde, we weten waar het gebeurde. En het is waar gebeurde geschiedenis. En dan lees je hier in een stukje het geschieden in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea, kennelijk is Nazareth een onbekend plaatsje, vandaar dat erbij gezet wordt worden in Galilea, vandaar dat ze ook wel zeiden, die Joden kan er uit Nazareth iets goed komen. Nazareth een onbeduidend klein dorpje, een stadje. Nou, Nazareth uit Galilea. Nou, hier zie je dus het moment dat de Jezus Nazareth verlaat. Nou, hoeveel jaar? Na 30 jaar. Weet je dat 30 jaar van het leven van de Jezus is voor ons onbekend? En 3 jaar is voor ons maar bekend. Het grootste deel van het leven van Jezus is voor ons een onbekend leven geweest. Het enige wat we weten uit Lucas dat hij als 12-jarige jongen naar de tempel gegaan is. Er zijn wel allerlei legenden over de jeugd van de Jezus. Nou, dus ik denk dat het allemaal verzonnen verhalen zijn. Maar ja, we weten wel, er staat wel in de Bijbel dat de Jezus gewoon, ja, wat zeiden de mensen in Nazareth toen de Jezus in Nazareth kwam? Dus nou zeg, wat blaast hij nou hoog van de toren? Dan zeggen ze, is het niet de timmerman? Dus waarschijnlijk is de Jezus gewoon, ja, tot zijn 30ste gewoon timmerman geweest. Hij was ook de oudste in het gezin. Hij had geld moeten verdienen. Hij heeft natuurlijk ook wel veel, misschien ook wel een soort rabbi-opleiding gevolgd daar in de synagoge in Nazareth. Maar ja, dat was daarnaast je gewone werk. Maar die Jezus, die was 30 jaar waarschijnlijk gewoon timmerman. En toen kwam dat moment dat hier staat dat Jezus Nazareth verliet. Zou niet makkelijk geweest zijn voor de Jezus. Ik weet niet of hij nog een vader had. Misschien ook niet. De laatste keer dat we van zijn vader horen, dat is inderdaad toen hij 12 jaar was. Uw vader en ik zoeken u met smart, staat er. Verder lees je nooit meer iets van de vader van Jezus. Wel over de moeder van de Jezus. Zou de Jezus makkelijk gevonden hebben om zijn moeder van het een op het andere moment los te laten? Zou niet makkelijk geweest zijn. Kun je nou een klein beetje voorstellen als de Jezus zegt, wie niet bereid is zijn vader en moeder te verlaten en mij te volgen, kan mijn discipel niet zijn. De Jezus heeft eerst zelf gedaan. De Jezus zal van ons nooit iets vragen wat hij zelf niet kent. Waarin hij zelf niet een voorbeeld gegeven heeft. Wij vinden het soms zo moeilijk om onze huiselijke kring, om onze gewone dingen, onze bekende dingetjes, onze veilige dingetjes los te laten. Maar Jezus ging. Hij ging, hij verliet Nazareth, hij verliet zijn kennissenkring, hij verliet zijn vrienden, omdat God dat van hem vroeg. Vragen we wel eens af, zijn wij bereid om dingen los te laten? Als God een plan heeft met je leven, dan begint het heel vaak met, ben je bereid om los te laten? Abraham moest Ur der Chaldeeën loslaten. Mozes moest ook Egypte loslaten. Soms word je wel eens losgemaakt van iets. Hè? En dat doet de Heer Jezus. Ja, die laat hier heel duidelijk een voorbeeld zien van hij was bereid om Nazareth los te laten. En dan staat er dat de Heer Jezus zich liet dopen. En dat is het eerste wat we dus lezen over de Heer Jezus. Hij liet zich dopen in de Jordaan door Johannes. Marcus die vertelt hier helemaal niets over de bezwaren die Johannes de doper aandraagt om hem niet te dopen. Daar praat hij niet over. Johannes die heeft het erover dat Johannes zegt, zie het lam God. Marcus zegt er helemaal niet zo. In een paar korte zinnetjes staat hier heel eenvoudig, en hij liet zich dopen in de Jordaan. Dat is alles. Zie je hoe kort en bondig Marcus dat evangelie schrijft. Maar het is wel zo dat dit begin is van zijn dienst. De Heer dienen, en dopen, dat hoort eigenlijk bij elkaar. Het is een stukje gehoorzaamheid. Op dezelfde bladzijde, tenminste in mijn Bijbel, daar staat in vers 19 van Matteüs 28, dat is net het evangelie hiervoor. Ik hoef er niet voor om te slaan, misschien u wel, maar in Matteüs 28 vers 19, daar zegt de Jezus, ga dan heen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Het lijkt net of bij ons in de Bijbel hier allerlei afzonderlijke dingen achter elkaar staan. Maakt al de volken tot mijn discipelen. Dat is de eerste. Ten tweede, en doopt hen in de naam. Ten derde, en leert... Ja? Maar in de oorspronkelijke taal staat hier letterlijk... Maakt al de volken tot mijn discipelen hen dopende. Of door hen te dopen. Dus wanneer word je een discipel? Door de doop. Discipelschap en doop horen eigenlijk bij elkaar. Je kunt het niet loskoppelen, je kunt niet zeggen, je moet gedoopt worden. En je moet een discipel worden. Nee, dat hoort bij elkaar. Dus met name dat als je de Heer gaat dienen, dan is de doop de eerste stap. Daar begint je dienst, daar begint je voorbereiding. Dopen. Nou, en dan wordt de Heer Jezus gedoopt. En in deze doop... Het is zo mooi om dat hier in dit stukje te zien. In deze doop laat Heer Jezus als het ware zijn hele werk waarvoor hij gekomen is zien. Want wat lezen we hier? Dus u kijkt in vers 10 en 11. Daar staat in de eerste plaats, en toen hij, ik zal ze even alle vier opnoemen, toen hij uit het water opsteeg. Dat is het eerste. Ten tweede. Zag hij de hemelen scheuren. Ten derde, en de geest kwam als een duif op hem. En ten vierde, gij zijt mijn zoon. Nou, we hebben het over de verlossing in de Jezus Christus. Waar is het eerste een beeld van? Waar is het eerste een beeld van dat hij staat en toen hij uit het water omhoog steeg? Waar is het een beeld van? Ja, de doop, zonde afwassen. Uit het water omhoog. Jona die kwam ook uit het water omhoog. Op de derde dag, bij de schepping, dan zie je op een gegeven moment dat het droge komt tevoorschijn uit het water op de derde dag. En die derde scheppingsdag is een beeld van de opstandingsdag van de Heer Jezus. Als iets uit het water omhoog komt, dan is dat in de Bijbel altijd een beeld van de opstanding. Hier wordt de opstanding van de Heer Jezus verkondigd. Dat is het eerste. En het tweede, als er staat de hemel scheurde, waar is dat een beeld van?
Nee.
Ja, De hemel kan soms helemaal dicht zijn en dan is God onbereikbaar. En als hier staat de hemel scheurde, dat betekent de hemel ging open. En door de Jezus die kwam om inderdaad dat nieuwe leven ons te geven, dat opstandingsleven. En het tweede, dat is om ons weer in contact te brengen met God. De hemel ging open. Ja? Dat is het tweede. En het derde, nou dat is niet zo moeilijk, waar is dat een beeld van? We hebben de geest van God ontvangen. De Heer Jezus is gekomen om in eerste plaats de dood te overwinnen en ons te bevrijden. Ten tweede om ons in contact met God te brengen. En ten derde om ons nieuw leven te geven. Het leven van de Heilige Geest. God heeft zijn leven in ons uitgegoten. En dan het laatste. Kwam er een stem uit de hemel en die zei, gij zijt... Mijn zoon, waar is dat een beeld van? Wat is het uiteindelijke doel van het verlossingswerk van de Heer Jezus? Wat zeg je?
Behouden bij God, om te behouden bij God te worden.
Mm-hmm. ja, het uiteindelijke doel is dat God ons zijn zonen noemt. Je bent mijn zoon, je bent mijn kind. Je bent een erfgenaam. En weet je, gij zijt mijn zoon. En ik heb daar nog een tekst bij opgeslagen. Als u kijkt in Marcus, nee, in Romeinen, sorry, in Romeinen hoofdstuk 1. Dan gaat het over die opstanding. Wat heeft er Jezus voor getuigenis gegeven door zijn opstanding? Dan wordt er Jezus voorgesteld door Paulus aan de Romeinen. En dan staat er: naar de geest der heiligheid, het vierde vers van het eerste hoofdstuk, door zijn opstanding uit de dood verklaart Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus onze Heer. Hier zien we dus dat Paulus zegt, door de opstanding verklaart, bevestigt hij de Zoon van God te zijn. Nou, hier zien we, hij komt op uit het water omhoog, als het ware een beeld van de opstanding, en God zegt, je bent mijn Zoon. Ja, dus daar laat God heel duidelijk zien, je bent mijn Zoon. En wat een geweldig iets wat de Heer Jezus daar laat zien over zijn werk, maar iets wat wij ook persoonlijk mogen ervaren, dat wij het leven hebben gekregen in de Heer Jezus. Nou, dat is prachtig. Maar dan staat hij direct achter in vers 12 en terstond. Het volgt elkaar op. Dan staat er, dreef de geest hem uit naar de woestijn. Ik heb daar dus even een beetje over na zitten denken. Ik denk dat Marcus degene is die het sterkst aanzet. Andere evangelisten die hebben het over hij werd door de geest geleid naar de woestijn. Maar hier staat en er stond dreef de geest hem. Nou, dat is nogal wat. Ik heb daar een aantal vertalingen over opgeslagen en die hebben het over, en dat woordje drijven heeft zelfs te maken met uitwerpen of wegjagen. Heel krachtig. Je hebt het eigenlijk niet meer, je kunt het als het ware niet meer zelf beslissen. Heb je wel eens in je leven dat er een bepaalde kracht in jou is waardoor je gedreven wordt naar iets toe? Kan ook negatief zijn, hè? Dat je gewoon gedreven wordt om iets te doen waarvan je weet, ja, het is niet goed dat ik het doe, en je doet het toch. En je kunt bijna niet meer nee zeggen. Dat je soms niet meer de macht over jezelf hebt, over je eigen wil, maar dat je soms zo beetgepakt wordt door je gevoelens of door andere krachten, dat je eigenlijk helemaal niet meer de controle over jezelf hebt. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. Hij wordt gedreven door de geest van God. En dan kun je natuurlijk jezelf best wel eens een keer de vraag stellen, in hoeverre heeft de geest van God zeggenschap over ons leven? Ja, daar kan je over nadenken. In hoeverre heeft de geest van God zeggenschap over ons leven? De geest van God dreef hem in de woestijn. Zie je dat meer in de Bijbel? Ja. Je leest van Paulus en Silas, daar had ik het net over. Dat Paulus en Silas waren van plan om in Klein-Azië te blijven. En naar een paar plaatsen daar te gaan, naar Derbe en andere plaatsen. En dan staat er, maar de geest van God, die liet het hen niet toe. Die verhinderde hen. Zo sterk was de geest van God in hun leven. En dan zie je op een gegeven moment dat ze bij Troas komen, bij de Bosporus, bij Turkije. En dan hebben ze een visioen van een man die aan de andere kant van het water staat en die roept dan, kom over en help ons. En dan worden ze als het ware door de geest daar naartoe geleid. Ik heb het één keertje heel bewust meegemaakt. We hebben in de eerste tijd woonde ik in de Hoekse Waard van ons huwelijk. En daar heb ik heel veel evangelisatiewerk gedaan. En op een gegeven moment was ik op huisbezoek. Ik had een afspraak bij een boer in Strijen. En ik reed naar die boer toe. Ik reed het erf van de boer op. En ik zag al dat de boer, die zag ik al door het raam naar de deur lopen om me open te doen. En ik heb dit zelden zo gehad hoor. En ik wist op dat moment, je moet niet hier zijn, maar je moet bij die zijn. En ik heb mijn auto gekeerd en ik ben het erf weer afgereden. En ik ben naar een andere persoon gegaan in Strijen. En die persoon die deed de deur open en zei, hoe wist je dat je hier moest komen? Nou, ik zei ja, ik kreeg echt een drang in mij om hier naartoe te komen. En die persoon die kwam toen tot de Heer. Die heeft de Heer aanvaard. Die was gewoon rijp om de Heer Jezus te aanvaarden. En toen ben ik weer teruggegaan in die boer, dan moest ik wel wat uitleggen. Zo van, waar ging je nou toch ineens naartoe? Nou, dit is maar heel zelden, ja, eigenlijk zou je dat veel meer moeten hebben in je leven. Dat je zo, als het ware, onder controle komt. En natuurlijk, ja, er zijn zoveel krachten die jouw leven besturen. Hè, maar dat je misschien toch meer ervoor open staat. Maar Heer, wat wilt u nou eigenlijk met mijn leven? Er zijn meer voorbeelden. Je leest bijvoorbeeld in Handelingen 20. In Handelingen 20, daar lees je dat Paulus op weg was naar Jeruzalem. En dan komt hij bij zijn geliefde broeders en zusters in Efeze. En natuurlijk, ja, je zou het liefste daar, tenminste niet de broeders en zusters uit Efeze, die komen naar hem toe. Toen hij... in Mileten was. En dan... ja, proberen ze eigenlijk hem om te halen van, joh, blijf nou toch bij ons. En er is zelfs een profeet die zegt, Agabus, die zegt, joh, weet je wel dat je in Jeruzalem gevangen genomen wordt. Dus, joh, maak toch die beslissing om bij ons te blijven. Je hebt het goed en je bent hier welkom en we hebben je zo nodig. En dan zegt Paulus, ja, waarom maken jullie mijn hart nou zo week? Hè, en waarom proberen jullie me nou over te halen? En dan zegt hij... in vers 22 en zie, vers 22 van Handelingen 20, en zie, nu reis ik, en er komt een hele wonderlijke uitdrukking, gebonden door de geest naar Jeruzalem. Hij kon niet anders. Hij kon niet anders. Hij was gebonden door de geest. De geest van God die had hem als het ware gegrepen. En hij moest er naartoe. Ook zo'n uitdrukking. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat zo'n uitdrukking die we hier lezen en terstond dreef de geest hem. Hè, op een gegeven moment zei de apostel ook, wij kunnen niet meer nalaten. Wij moeten hiervan spreken. Het heeft alles te maken met het werk van de geest van God in ons leven. En in hoeverre krijgt de geest van God deze ruimte in ons leven. Nou, en dan... het tweede wat mij opvalt hier in het stukje, in vers 12, dat de geest van God dreef hem naar de woestijn. Dat denk ik bij mezelf, is dat nou de plaats waar je de Heer gaat dienen in de woestijn? Onder de wilde dieren? Ik zou wel andere plaatsjes weten. Maar kennelijk wil de Heer dat. Toen Paulus de Heer leerde kennen, en dat was in Damascus, waar ging Saulus toen naartoe? Naar Arabië. En is hij misschien wel 11, 12 jaar gebleven in Arabië. En hij heeft even geprobeerd om zich aan te sluiten bij de broeders van Jeruzalem, maar die wilde niks van hem weten. En dan denk ik, nou, dan zal die man wel verschrikkelijk teleurgesteld geweest zijn. Gaat hij naar Arabië en die komt hij daar in een soort woestijn terecht. En dan is het zo mooi dat Barnabas, die is daar aan het werk in Samaria, en er komen heel veel mensen tot geloof. En dan denkt Barnabas ineens aan Saulus. Dat is een hele mooie geschiedenis. In Handelingen kun je dat lezen. En dan gaat Barnabas Saulus zoeken. En dan vindt Barnabas Saulus en dan neemt hij mee in het werk. Maar op zijn tijd. En ik denk dat de Heer daar heel veel aan Paulus ook heeft kunnen vertellen. Een Mozes ging de Sinaï-woestijn in. De Heer Jezus ging de woestijn in om zich voor te bereiden op zijn taak. En dan tot slot, dan staat er, en hij werd niet alleen het laatste stukje van die 40 dagen, maar er staat, hij werd 40 dagen verzocht. Als wij het hebben over de verzoeking in de woestijn, dan denken we heel vaak dat de Heer Jezus meenam naar die berg en al de koninkrijken liet zien. Of dat de Heer Jezus naar de muur van de tempel bracht en zei van, joh, maak van die stenen broden, 3 keer. En dan denken we, dat is dan de verzoeking. Maar hier zien we dat staat dat de Heer Jezus 40 dagen verzocht werd door de duivel. Dus wordt hier niet gesproken over vasten, maar we geloven ook dat de Heer Jezus gevast heeft. Dat staat in de andere evangelieën, 40 dagen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat hier de test is, want de Heer Jezus, er wordt gesproken over de eerste Adam, die werd ook getest, ook onder de dieren, als het ware ook in het paradijs. Als hier staat wilde dieren, dan wordt hij niet in deze plaats roofdieren, maar gewoon in het veld, onder de dieren. Gewoon onder de dieren was de Heer Jezus. En hij werd daar getest door Satan. En de eerste Adam is gevallen. Maar de laatste Adam, en dat is de Heer Jezus, en na die laatste Adam komt nooit meer iemand anders die het nog kan verknallen. Maar de laatste Adam kon niet verleid worden, want hij was God zelf. Hij heeft overwonnen. En wat geweldig dat we dat mogen weten, dat de Heer Jezus stand hield in de verzoeking. En dan staat er, en de engelen Gods, die dienden hem. Ja, hoe dat eruit gezien zal hebben, dat weet ik niet precies. Maar de engelen Gods, die dienden hem, die hebben hem vertroost, hebben hem bemoedigd. En misschien is het goed om tenslotte nog 1 tekst te lezen uit de Hebreeënbrief. Want die engelen Gods, die zijn er ook voor ons. In Hebreeën hoofdstuk 1... Daar wordt over de engelen gezegd. Hebreeën hoofdstuk 1 vers 13. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. En dan wordt over die engelen gezegd in vers 14, zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden tot ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Er zijn engelen voor ons, uitgezonden. Zoals er ook demonen zijn, gevallen engelen die mensen die met demonische zaken bezig zijn in bezit nemen. En hen ook daarmee als het ware steunen in hun occultisme. Zo zijn er ook engelen die ook uitgezonden zijn voor ons, om ons te dienen. Om ons te helpen, om ons te beschermen. En wat is het geweldig dat we in deze wereld niet alleen staan.